Hey friends, good morning. Voor mij is het in ieder geval ochtend op dit moment. Het is 7:30. Ik bedacht me om 7:00 vanochtend dat ik wel wilde beginnen om even een audio voor je te maken. Alleen toen gebeurde er heel veel en het duurde allemaal iets langer. Ik ben echt een ochtendmens. Ik hou er echt van om in de ochtend productief te zijn. Dan ben ik ook het productiefst. Maar wat gebeurde er? Mais die begon over te geven en hij heeft dus nieuw voer. Maar vorige week, dit is nadat aflevering 2 online kwam, ging Chia ook ineens overgeven. Maar gewoon, normaal gesproken doen katten dat wel eens als ze niet kauwen, weet je wel. Maar bij haar was het na een uur of 2 uur. Nou, ik dierenarts in België weer bellen. Die mensen worden ook helemaal gek van mij. Dus die zo van, ja, je moet toch echt naar een dierenarts toe gaan. Dus ik in Amsterdam of in Landsmeer zit mijn dierenarts hier. Maar ja, die is gewoon veel duurder. Ik daarheen, Chia prikt tegen misselijkheid. Ze konden niet echt een oorzaak vinden. Ze zat van, ja, wat zei ze nou precies? Ze was wel aardig hoor, maar het is echt, ik heb het idee dat in Nederland zijn die dierenartsen gewoon heel erg bezig met, oh oké, ze moet overgeven. Oké, dan geven we gewoon iets tegen het overgeven. Maar niet echt bezig met wat zou dan de oorzaak zijn. Want ze begon over het gebit van Chia, dat ik dacht van, die vriendin heeft nauwelijks tanden meer, zeg maar. Wat kan het probleem zijn van het gebit dat zij nu gaat overgeven? Maar ze zitten sinds eind maart, toen Mais dus naar de dierenarts ging in België, zitten ze allebei aan dat insectenvoer. Maar volgens mij vinden ze het gewoon niet lekker, want ze kijken ernaar en dan eten ze het. En nu zitten we volgens mij nu na een maand in de fase waarin er gewoon gekotst wordt. Dus toen had ik Chia... Ik zweer het je, ik heb deze maand denk ik wel €500 uitgegeven aan dierenarts. Maar ik ben nu wel een beetje klaar mee. Dat ik denk van, ik heb in deze 2 jaar dat ik Mais en Chia geadopteerd heb, meer geld uitgegeven aan hun medische kosten dan aan Persik en Mango, die ik allebei 13 jaar had. Dus het is nu wel dat ik denk van, ja, het moet wel... op een gegeven moment stopt het ook gewoon. Mais is nu ergens allergisch voor, blijkbaar. Nu gaat hij ook nog kotsen, ze gaan allebei kotsen. Ik heb ineens allemaal problemen die ik daarvoor niet had. Dus ik heb ze net teruggezet op het voer waar ze daarvoor op zaten. Sanimet heette dat. En ja, daar kreeg Mais dan vervelling van, blijkbaar. Maar in ieder geval ging niemand kotsen en diarree en wat dan ook. Dus dat was even een beetje chaos vanochtend. En ik had gisteravond had ik mijn tentamen voor... Ja, het was introductie in de cultuurwetenschappen. Want ik volgde bachelor is cultuurwetenschappen, richting is kunstgeschiedenis. Ik ging dus net inloggen. Ja, introductie cultuurwetenschappen, culturele perspectieven op het klimaatdebat. En ik moet je zeggen, wel heel erg interessant. Want ik dacht, ja, weet je, ik doe fucking kunstgeschiedenis. Wat heeft dit hele klimaat ermee te maken? Maar goed, dat is meer het culturele aspect van deze opleiding. En ik wil mijn propedeuse dus halen. En ik ben wel heel anders gaan denken over de natuur. Want ik zag de mens, dus ik ook, als een soort van... almachtige en wij mogen die natuur gebruiken. Want wij zijn als mens zo ver ontwikkeld dat wij dat allemaal kunnen doen. Maar door dat vak is wel dat ik denk van ja, wij gebruiken de natuur echt alsof het een soort... alsof het een soort grondstof is die alleen wij mogen gebruiken. Maar ondertussen helpen we deze hele planeet naar de tering. En het was wel een heel interessant vak. Het was niet zo interessant dat ik denk, ik ga nooit meer met de auto. Of nooit meer met het vliegtuig. Maar... ik ben wel anders over dingen na gaan denken. En ik was sowieso niet iemand die vuilnis gewoon op straat gooit en zo. Maar ik ben me daar nu nog meer bewust van dat het allemaal heel erg schadelijk is voor de natuur. En ik denk dat ik wel meer wil proberen. En in Amsterdam kan dat ook wel. Heb je ook supermarkten waarin je bijvoorbeeld... eten kan kopen, wat dan niet in een plastic verpakking zit. En ik denk dat dat een beetje meer mijn manier wordt om ja, goed voor het milieu te zorgen. Omdat ik haat NS gewoon. Dus ik kan niet zeggen van ik doe mijn auto weg en ik ga met de trein. Trein is ook super duur trouwens. Dus dat is niet een oplossing voor mij. Dus ik ben wel door dit vak echt actief aan het nadenken van oké, maar wat kan ik dan doen om dit klimaat of om mijn steentje bij te dragen aan ja, het klimaatprobleem en hoe kunnen we zorgen dat die temperatuur op deze hele aarde zakt. Nou ben ik nog steeds van mening dat ik daar als particulier persoon, privaat persoon, dat ik daar gewoon eigenlijk niet zo heel veel aan kan doen. Want je hebt een Shell die heel veel dingen gebruikt. Je hebt Tata Steel en dergelijke. Weet je, maar oké, okay, I'm just trying my best. Maar ik had dus gisteren tentamen en wel goed voor geleerd, moet ik zeggen. Maar toen ging ik daar zitten. Nee, van tevoren, wacht. Ik moet even zeggen hoe dit allemaal ging. Ik had het hele weekend geleerd. Het is nu dinsdagochtend. En ik had het tentamen dus maandagavond. En toen was ik maandagmiddag was ik een beetje op TikTok aan het scrollen. Want voor mijn gevoel had ik wel goed geleerd. Dus ik was ook een beetje afleiding aan het zoeken. En toen kwam ik een TikTok tegen. En daar de kern van die TikTok was iets in de trant van ja, dit is wat Zendaya eet voor lunch. En ik weet toevallig dat Zendaya een actrice is, maar dat boeit me niet heel erg. Maar ik keek naar die lunch en het was basilicum, avocado, een beetje citroensap. Dat bij elkaar in een blender. En dan dat gewoon met pasta en daar overheen nog wat gesnipperde ui. Dus ik dacht, dit heb ik allemaal in huis. Dit is chill. Ik ga dit gewoon eten. Maar ik dacht, oké, ik ga meer ui toevoegen. Dus ik dacht, ik voeg een half ui toe. En ik voeg knoflook toe, want why not? I fucking love knoflook. Dus ik had 2 teentjes knoflook toegevoegd. Dat ging bij elkaar gemixt worden. En er moest dan ook nog een klein beetje pasta water bij. Het zag er natuurlijk obviously niet zo uit zoals op die TikTok. Dat ik dacht, zo gaat het altijd. Dan denk ik van, ik ga iets maken. En dan kijk ik ernaar en dan denk ik, huh, is het überhaupt hetzelfde? En toen nam ik een hap. En toen proefde ik die knoflook zo fucking scherp dat ik dacht, oké, dit kan ik nu niet gaan eten. Want de persoon die vanavond naast mij zit met dat tentamen, die zit in zo'n knoflooklucht. Dat kan ik echt niet, dat kan ik echt niet maken. Of zeg maar, dit gaat zoveel gas veroorzaken in mijn darmen. Wat ik bedoel, ui, knoflook, avocado. Het is echt zo'n soort van triple homicide. Dat ik dacht van, oké, of de persoon naast mij vergast gewoon. Dus ik dacht, oké, laat maar. Dus ik heel die saus gemaakt voor saus, letterlijk. Dus toen uiteindelijk heb ik dat gegeten nadat ik tentamen had. Maar ik dacht, ik was in de veronderstelling, want ik had 2 vakken. Dit was dan echt een leervak waar ik echt tentamen voor had. En een ander vak was een essay schrijven, of een blog noemden ze het. Maar toen dacht ik, het is gewoon een soort moderne manier om een essay te schrijven. Maar prima. Bronverwijzing was ik toen ik vroeger op de VU zat echt super goed in. Maar ik snapte er nu niks meer van. Ik heb die essay, die blog gemaakt. En ik was er gewoon tevreden over. Maar op een gegeven moment, als ik er klaar mee ben, dan ben ik ook klaar mee. Dus die had ik, voordat ik naar Noorwegen ging, waar ik deze aflevering over ga vertellen, had ik die gewoon ingeleverd. En achteraf gezien dacht ik van, jou Lotte, had je niet even nog een dagje moeten wachten? Want omdat mijn werk is Duits, of tenminste, het hoofdkantoor zit in Duitsland en mijn apparatuur is ook Duits. Dus ik heb geen Nederlandse check op mijn spelling zitten. En toen dacht ik daarna van, ja, had ik dat niet alsnog even ergens anders moeten checken of er nog spelfouten in mijn blog zaten? Maar ja, I didn't give a fuck anymore. Dus die had ik al ingeleverd. Dus ik heb nu 2 vakken gedaan. En gisteren voor de tentamen dacht ik echt van, ja, oké, ik ga nooit meer 2 vakken tegelijk doen. En dan heb ik dat tentamen gedaan, weet je wel. En dan denk ik, oké, nou, dan kunnen we, als ik weet of ik dit gehaald heb, kunnen we weer 2 vakken gaan doen. En ik dacht dat ik er bijna was. Daarom begin ik hier nu over. Want ik zat dus net te kijken naar mijn propedeuse. En ik zie tot mijn verdriet dat ik nog, ze hebben het gewoon omgegooid. Want ik ben hier 10 jaar geleden mee begonnen. En er zijn gewoon een paar vakken vervallen. Wat gewoon heel kut is. Want dat is mijn eigen schuld overigens hoor. Want ik ben toen gaan werken. En toen kreeg ik een baan aangeboden. Toen heb ik de opleiding gehaald die daarbij hoorde en zo. Dus toen heb ik dit een beetje laten gaan. Alleen nu is een gedeelte van mijn vakken vervallen. En die vakken, daar heb ik allemaal los voor betaald. Dus die waren destijds of €500. Of ik geloof €250. Maar ze hebben nu dus alles omgegooid. En die studiepunten die je normaal voor een €500 vak kreeg, dat waren er geloof ik 10. Maar nu is elk vak 5 studiepunten. Dus in plaats van 3 of 4 vakken waarvan ik dacht dat ik die nog moest, moet ik er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ik heb er al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, nou wacht, nu raak ik nu echt helemaal verward door mezelf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik heb al 7 vakken en dan moet ik er ook nog eens 8. Zeg maar, welke propedeuse heeft 15 vakken? Maar oké, ja, nu ben ik al begonnen, want ik heb voor die vroegere vakken ook €500 betaald. Voor deze 2 vakken nu €352. Dus als ik nu nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Als ik nu nog 8 vakken moet, dan moet ik nog 2500 euro gaan betalen. Reken ik dat goed? Oh nee, meer. 2800 euro. What the fuck? Sorry hoor. Yo, wat is dit? Waarom zit ik niet aan de VU dan? Want een bachelor is iets van 2000 euro per jaar. En dan ga ik hier, dan heb ik hier straks voor mijn propendeuze 5000 euro betaald. Als ik alles heb gehaald. Nou kan ik helemaal niet meer stoppen. Yo. Jongen, oké. Nou, hè? Ja, nu kan ik echt niet meer stoppen. Nu heb ik al zoveel geld. Nu heb ik al zoveel geld ingegooid. Maar het is voor de Open Universiteit is het een hele goede commerciële onderneming dit. Maar voor mij is het dit niet helemaal handig. Daarom hebben ze het waarschijnlijk hebben ze die vak ook kleiner gemaakt. Dan kunnen ze er meer op verdienen. Bedoemd. Nou, dat is dan even balen voor mij. Maar dat terzijde. Ik was vorige week in Duitsland. Ik was naar Carla toe gegaan. En Carla moest daar op haar... Carla woont net over de grens. Is gewoon Nederlands. Heeft een eigen hondje, Wolfie. En daar heb ik in de vorige podcast van Brocco, zeg maar. Had ze een keer in mijn huis gezeten toen ik weg was of zo. En toen had haar hond uit mijn muur gegeten. ja. Dus dat is haar hond, Wolfie. En zij moest ook op de hondjes van haar zus passen en op de hondjes van haar ouders. Dus ze was met 5 honden in totaal. Dus ik zei van, hey, ik kan het weekend wel langskomen. En toen zei ze van, ja, gezellig. Want ja, haar vrienden wonen in Amsterdam eigenlijk. Dus ik dacht van, weet je, ik ga gewoon lekker langs. En dan gaan we het gezellig hebben. Ben ik er even een weekendje. En toen kwam ik daar en Carla heeft ADHD. En ik heb de tism. Dus er was best wel, zeg maar, ze deed dus de voorraadkast open en alles lag door elkaar. En ik werd helemaal, ik liep een soort van vast. Dat ik dacht, maar hoe kun je hiermee leven? Zeg maar, dit ligt allemaal zo. Je kon de voorraadkast niet eens inlopen, zeg maar. Het was een soort klein kamertje met dan kasten. Dus zij moest op een gegeven moment de nagels laten doen. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga dit gewoon opruimen. Dus ik heb toen die hele voorraadkast opgeruimd. Ook omdat ik weet dat Carla, ook door haar ADHD... ik ben hier helemaal aan het ADHD-shamen, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Het is gewoon dat mijn autisme / OCD dat heel graag orde wil maken. Dus toen zij haar nagels ging laten doen, toen zei ik van, nee, ik blijf wel thuis. En dan ga ik deze voorraadkast even onder handen nemen. Dus dat had ik gedaan. En ik was heel erg tevreden met hoe het was geworden. En Carla ook. Beter nog, we waren zo tevreden. En ik zat een soort van in mijn kick van het opruimen. En dat is makkelijker als het niet je eigen spullen zijn. Moet ik ook zeggen. Dat we gewoon doorgingen. Dus we gingen allemaal kastjes doen. En we gingen een dressoir doen. En Carla zei, ja, volgens mij heeft iemand hier al in geen 10 jaar naar gekeken. Want het is het huis wat eerst van haar ouders was. Of nou ja, het is nog steeds van haar ouders. Maar die wonen inmiddels in een ander huis. Dus het is best wel een groot huis voor haar alleen. Dus er waren ook nog heel veel spullen van haar ouders en van haar zus ook. Dus op een gegeven moment gingen we ook het dressoir schoonmaken. Toen zei ze van, ja, dit is al in geen 10 jaar uitgeruimd. En ze was er super blij mee. Want wat zij niet kan, is een soort van begin maken. Dus in dit geval het begin maken van de orde. Maar ze kan het wel goed netjes en ordelijk houden. Dus dit was voor haar perfect. En ik hou ervan om die orde te maken. Dus het was een soort win-win. En toen stuurde ze me gisteren, geloof ik, een geluidsopname dat haar ouders waren langs geweest. En dat ze zeiden van, oh, het ziet er goed uit. Kan ze niet bij ons ook langskomen? Dat ik denk, dat is eigenlijk mijn droom. Ik denk dat dat mijn echte passie is. Is om, maar dus niet bij mijn vader trouwens. Maar dat is gewoon dat mensen willen dat hun huis ordelijk en opgeruimd wordt. En dan huur je mij in. Dat is echt mijn droom. Maar mijn vader bijvoorbeeld, die woont in het bos, die heeft superveel ruimte. En wat je ziet heel vaak, is dat hoe meer ruimte mensen hebben, hoe meer spullen ze hebben. Alleen mijn vader kan geen afstand nemen van zijn spullen. En hij is echt een verzamelaartje. Maar zijn vriendin is ook een verzamelaartje. Maar wat er dan gebeurt, is dat de een de ander niet gaat zeggen dat ze moeten stoppen met het verzamelen van wat ze graag willen verzamelen. Want anders mogen zij ook niet meer verzamelen, als je nog snapt wat ik bedoel. Dus dat is niet the way to go. Want als ik mijn vader daarmee probeer te helpen, dan heeft hij voor alles een verklaring waarom het moet blijven. En het beste voorbeeld, en dit heb ik wel eens genoemd aan mensen die ik en mensen die ik ken en die hem ook kennen, is dat op een gegeven moment was ik in zijn schuur. En toen raapte ik van de grond zo'n tuutje op van zo'n zo'n spraybus, zeg maar, waar verf uit kan komen. Dat tuutje waar dan verf uit komt. En toen zei ik, dit kan wel weg, toch? En toen zei hij, nee, dit is belangrijk, dit moet nog blijven. Ja, sorry, maar als je zo'n plastic tuutje niet kan weggooien, ja, dan hebben we echt een probleem. Dus bij mijn vader lukt het niet om hem te helpen, omdat hij voor alles altijd nog een soort nut ziet, waardoor het dus nog niet weg mag. En dan zegt hij wel van, ja, we zijn echt supergoed aan het opruimen. Maar dat is een soort van druppel op een gloeiende plaat. Er moet bij hem echt zoveel uit. En ik heb ook letterlijk tegen hem gezegd, omdat mijn opa en oma, die zijn een paar maanden geleden naar een verzorgingshuis gegaan. En dat huis uitruimen was echt maanden werk. We hebben mijn oom en tante en mijn nichtje en neefjes en zusjes. We hebben echt heel veel werk in zitten. Maar dan denk ik, dat is niet zo vergelijkbaar bij het huis van mijn pa. Dus ik zei, als jij doodgaat, ik zeg, ik maak echt een kuil en ik gooi al je spullen erin. Ik zet het gewoon in de fik. Ik zeg, dit kan gewoon niet. Dit kan niet. Ik heb niet de tijd om dat allemaal uit te gaan zoeken. Dit moet jij nu gaan uitzoeken. Want het is, je hebt alles 8 keer. Anyways. Dus ik kan iedereen echt heel erg helpen met ordenen, behalve hem. Maar dat was bij Carla goed gelukt. En Carla was er heel blij mee. En ik was er heel blij mee. Dus ik ben eigenlijk weer heel blij terug naar Amsterdam gegaan. Even een slokje thee met melk. Dat is wel het grappige van het niet knippen in deze podcast. Is dat ik wel het gevoel heb dat ik wel vloeiend moet blijven vertellen. Want ik weet dat ik in Brokko bijvoorbeeld, als ik iets niet zeker wist, dan ging ik het opzoeken. En dan werd er uitgeknipt hoe lang ik iets aan het opzoeken was. Maar nu heb ik zoiets van, ja, als ik niet op een woord kom, dan is dat wat het is en dan ga ik door. Omdat ik denk, als ik dat allemaal moet gaan opzoeken, dan is hier een stilte. Is voor jou niet leuk om naar niks te luisteren. En uiteindelijk, zoveel nut heeft het dan denk ik ook niet eens, als ik het juiste woord weet. Maar dat is hoe ik erover denk. Als jij wel graag wil dat ik woorden opzoek die ik bedoel en waar ik niet op kom, laat het vooral even weten in mijn gastenboek op www.alleendepodcast.nl. Ik vind het superleuk dat dat gastenboek gebruikt wordt, want mensen zeiden tegen mij, ja, dat gaan mensen niet echt doen. Mensen gaan niet echt naar websites toe. En bam, dat gaan ze zeker wel. En iedereen is ook nog eens super lief. En ik zag ook dat ik op Spotify al, nou moet ik wel dus even gaan opzoeken, 125 reviews had en ik heb 5 sterren. Dus ik wil je daarvoor bedanken. Dat vond ik echt heel cool. En het is me ook inmiddels gelukt om hem op Apple Podcasts te zetten. Daar kun je ook reviews geven volgens mij. Wacht, laat ik dat eens even checken. Daar heb ik 6 reviews. Bam, 5 sterren. Nou, als je zin hebt, laat alsjeblieft nog een 5-sterren review achter op Apple Podcasts of op Spotify of allebei. Want daar ben ik wel heel erg mee geholpen. En ik denk dat dat er ook wel voor zorgt dat misschien deze podcast een beetje gepusht wordt in het algoritme. Maar eigenlijk weet ik dat niet. Dat hoop ik gewoon. Goed, toen ging ik afgelopen woensdag met Pom mee naar Noorwegen. En Pom is een goede vriendin van mij. Ik ken haar van Academie Volk, waar we, I don't know, 12 jaar geleden op zaten of zo. En Pom die kwam eigenlijk zelden naar de les. En als ze kwam, dan was ze te laat. Maar ik tekende haar naam dan soms wel af. En dat is eigenlijk hoe we elkaar hebben leren kennen. En ik denk dat ik de afgelopen 8 of 9 jaar bij haar, ja, 8 of 9 jaar al, kerst bij haar thuis heb gevierd. Met haar familie en beste vriend van haar ouders en haar oom en tante. En dat is altijd super gezellig, want ik vind hun familie gewoon heel leuk en grappig. En ja, bij mij thuis is dat dan toch anders of zo. Ja, het is bij mijn vader wel gezellig, maar bij Pom is het hilarisch. Dus mijn vader heeft er ook gewoon vrede mee dat ik daar kerst vier. Die zegt dan ook elk jaar van, hè, veel plezier. Dus dat is een beetje de achtergrond van hoe ik Pom ken. En Pom werkt sinds kort als stewardess. En zij zei van, ja, ze zegt, ik ben in zo'n leuk stadje geweest in Noorwegen. Het heet Allesund en het is echt een soort sprookje. En ik was nog nooit in Noorwegen geweest. En ik vind het top als ik een nieuw land kan bezoeken. En helemaal als ik dat kan doen met een vriend of vriendin van mij. Ik zit inmiddels, want ik had er zelfs een app gedownload. Ik zit op 40 landen die ik heb bezocht. Dat is 20% van de wereld staat hier. Dus dat is best cool. Zuid-Amerika echt bijna niet. Alleen Suriname, Afrika heb ik alleen Marokko en Egypte. En een soort van Oost-Azië heb ik ook allemaal nog niet gedaan. Australië en Nieuw-Zeeland ook niet. Maar dan moet ik zeggen, die laatste twee trekken mij niet echt, omdat het zo ver vliegen is. Maar iedereen die ik ken die er geweest is, zeggen wel dat het fantastisch is. Dus wie weet ooit in de toekomst. Maar ik kom met Pom mee als IPB'er. En dat is wel even een woord wat ik wil opzoeken, want dan ben ik een soort van gast van haar. Maar ik wil jou eens even vertellen. Het staat voor indien plaats beschikbaar gesteld. Dit betekent dat als er een plaats beschikbaar is op de vlucht, je mee kunt tegen een gereduceerd tarief. Nou, dat was dus amazing, want er was plek. Het was een late vlucht, tenminste om 8:30 of zo. En Pom zei van ja, ze zegt normaal gesproken, ze zei soms heb ik ook nog een... Ze hebben heel veel jargon, ben ik trouwens ook achtergekomen, de vliegmensen. Soms heeft ze nog een dag dat ze daar mag blijven, dat ze niet hoeft vliegen. Dus dan vlieg je daar s'avonds heen, die dag daarna ben je vrij en die dag daarna vlieg je terug. Maar ze zei ja, ze zegt we vliegen dan nu s'avonds heen en dan die avond daarna vliegen we al terug. Dus ik heb geen vrije dag ertussen. Wil je nog mee? En toen dacht ik van ja, ik wil zeker mee, want we weten niet hoe groot de kans is dat jij hier weer op mag vliegen. En voor hetzelfde geld gebeurt het dit jaar niet meer. Dan zitten we daarop te wachten en dan, ja, zien we het alsnog niet. Dus ik zei van, joh, maakt niet uit. Ik zeg, één nachtje is helemaal prima, want zij heeft natuurlijk verblijf sowieso als stewardess. Dus zei van, ja, dan kan je gewoon bij mij op de kamer slapen, kost je niks. Dus ik had een goedkoper ticket. Ik weet niet of ik dat mag zeggen eigenlijk, maar ik ga dat gewoon zeggen. Mijn retourticket was dus €120 in totaal. Dus eigenlijk €60 per vlucht. Wat top is, maar dat gaat dus alleen op als er plek is voor jou in het vliegtuig. Dus als het vliegtuig volgeboekt zit, dan ja, is het pech voor je. Mag je niet mee en dan moet je de volgende vlucht pakken. Maar ja, ik denk niet dat ik dat anders had gedaan. Maar no stressy, ik kon gewoon mee. Dus Pom die zei, van, want die doet gewoon meerdere vluchten op een dag. Ik heb daar nooit echt over nagedacht, maar zij kwam ergens anders vandaan. Dus ze zei van ja, wij worden al apart naar dat vliegtuig gereden. En met wij bedoelde ze zichzelf, de andere steward en de twee piloten. Ik heb eigenlijk niet gevraagd aan deze drie mannen of ik hun naam mocht noemen in deze podcast. Dus ik ga ze maar gewoon even bij hun functie beschrijven. Dus je hebt Pom, dan heb je de andere steward, je hebt de co-piloot en je hebt de captain. Zo ga ik ze dan maar even beschrijven voor dit verhaal. Want het is ook lullig als ik namen ga noemen en zij zich daar helemaal niet gemakkelijk bij voelen. En Pom zei, als je IPB vliegt, dan is het wel een beetje gewoonte dat je koekjes of een soort van tractatie meeneemt. Dus ja, doe dat. Dus ik zei, oké, nou chill dat je dit zegt. Want anders had ik dat helemaal niet gedaan. Dus ik naar Schiphol. En ik ben aan het wachten. En ik dacht dat Pom dan soort van ook door die gate heen zou lopen. Want dat zie ik wel eens, weet je. Ik bedoel, ik vlieg vaker. En dan zie ik gewoon die piloten en die stewardessen voorbij lopen. En die gaan dan al eerder door die slurf heen en dat vliegtuig in. Maar dat was nu niet zo. Dus dat vond ik jammer. Want ik wilde Pom eigenlijk even in vol ornaat zien in de KLM stewardess outfit. Maar dat was niet. Dus ze appte me en werd uiteindelijk ook met een busje naar dat vliegtuig toegereden. Wat ik ook soms zo'n gek principe vind. Want in dit geval was de rit met de bus wel, I don't know, 5 minuten. Maar soms is het dan ook echt letterlijk dat je het vliegtuig kan zien. En dan word je alsnog met die bus 200 meter gebracht. Dat ik denk, ja, dit is echt zonde. Maar dat terzijde. En ze zei, je moet de koekjes aan de steward geven, de andere steward. Want dan weet hij dat jij voor mij komt en dan kun je daarna gewoon op je plek gaan zitten. Dus ik in de rij, ik geef die koekjes aan hem. Dus hij is van, hey, dus jij bent Lotte. Dus ik zo, ja, klopt. Nou, ik ga naar mijn stoel toe. En fucking leuk natuurlijk om Pom te zien. Want ja, die is aan het werk. Dus die kon een soort van, die kwam even snel hoi zeggen. Maar ja, die moest voor de rest natuurlijk ook tegen die andere mensen allemaal welkom heten. En er stewardess dingetjes doen om dan, I don't know, te zeggen waar dat masker en zo vandaan komt, whatever. Dus uiteindelijk vlogen we om 8:30 ongeveer. We waren daar om, ik geloof, 11:00 s'avonds, was al donker. En ik weet niet, een soort gek dingetje. Ik weet niet waarom ik dit dacht, maar ik zat dus te kijken naar de temperatuur die week in Nederland. En daar stond 20 graden. Dus ik denk, wow. Ik denk, misschien wordt het wel 25 graden in Noorwegen. En it makes no sense. Snap ik nu ook. Maar ik weet niet waarom ik dat dacht. Ik bedoel, het ligt noordelijker. Dus natuurlijk is het niet warmer, maar ik dacht dat even. Dus ik zei tegen Pom van, ja, wat voor kleding heb jij mee? Want het wordt wel warm, toch? Dus zij zei, het wordt wel warm. We zitten bijna tegen de Noordpool aan. Wat lul jij? Dus toen dacht ik, oh kut. Ik dacht, hoe kom ik hier eigenlijk bij? Dus een soort van mijn hele idee dat dit lekker warm werd. En dat ik lekker bruin kon worden, was in één keer een soort van uitraam. Ik weet ook gewoon, het slaat nergens op. Ik weet niet waarom ik dat dacht. Misschien was het gewoon naïeve hoop dat het in één keer in Noorwegen 30 graden zou worden. Maar goed. Dus ik had een pet meegenomen en ik had gewoon mijn winterjas mee. En het hele ding waarom we daarheen zouden gaan was om te gaan vissen. En dat vind ik fucking leuk. De laatste keer dat ik dat gedaan had was in 2019. Dus het was al eventjes geleden. Maar ik had er wel zin in. En Pom zei van ja, ze zegt dat heb ik de vorige keer gedaan toen ik daar was. En het is tussen die fjorden. En het is gewoon echt een hele beleving. Die hele stad ziet eruit als een sprookje. We moeten dit echt doen. Dus we kwamen s'avonds aan, toen deden we nog even een borreltje met de andere steward. En toen zijn we daarna gaan slapen. En om 9:30 ochtends gingen wij met de conciërge van het hotel, die dus tevens de vissersboot had, zouden we gaan vissen. En iedereen had me van tevoren wel een beetje gewaarschuwd dat Noren een beetje Noors zijn. Pun intended, en toch ook niet. Maar dat viel me eigenlijk wel mee. Dus we gingen ontbijten en de captain die was daar ook te ontbijten, ja, dat doe je meestal. Dus we hadden samen met hem ontbeten, was echt super gezellig. En het was ook heel leuk dat hij onze leeftijd had. Dus, en de andere steward was een paar jaar ouder dan ons, maar ook eigenlijk nog onze leeftijd. Dus we waren best wel allemaal dezelfde leeftijd. En dat is dan wel leuk als je dan samen iets gaat doen, omdat je dan niet zo'n, dan is die humor ook een beetje hetzelfde. Dus dat was eigenlijk, het ontbijt was wel super gezellig. En toen dacht ik van, dit is gewoon leuk voor op de boot ook. Want we hebben het allemaal leuk met elkaar. Want Pom gaf ook aan van, ze zegt, ik vlieg dan meestal één dag met dezelfde mensen. Dus met dezelfde piloten en dezelfde stewards. Maar die dag daarna, dan vlieg ik weer met hele andere mensen. En met de ene mensen heb je een klik en met de ene mensen heb je het leuk en met de andere helemaal niet. Dus het is een soort van, je weet eigenlijk niet echt wat je krijgt. Maar deze en de andere piloot trouwens ook, super, super aardig, super geinig. Dus dat, daar was ik heel blij mee, want ik vond het fucking leuk. Ik heb het sowieso heel erg leuk gehad. Maar de andere steward ging ook mee vissen en de co-piloot ging niet mee vissen, want die had betere dingen te doen en die had het al een keer eerder gedaan. En hij klonk niet helemaal alsof hij het leuk vond. Dus hij ging nu niet mee. Dus wij met z'n vieren gingen mee samen met die conciërge. Ik ga de naam van de conciërge wel noemen, al weet ik niet eens of die klopt. Het was geloof ik Icor of zo. Iets in die trant. I don't know. Dus het was een wit bootje. Klein beetje overdekking was er, maar niet veel. Ik zal wat foto's plaatsen op www.alleendepodcast.nl. Dan kan je het wat beter zien en ook wat video's. Maar we stapten in. We kregen echt zo'n hele, zo'n outfit aan die je bij die krabbenvangers en zo op Discovery Channel ziet, weet je wel. Echt zo'n soort van overal, maar dan ook nog dicht, zodat het tegen water kan. En helemaal ingepakt, wat dat betreft. Dus toen gingen we varen en we vaarden eerst dus door dat stadje heen. Het was echt super mooi. Echt de typische Scandinavische architectuur wat dat betreft. Ook met wat leukere pastelachtige gebouwen en dergelijke kun je zien. Maar ik zal wel wat op de website plaatsen. Dan krijg je die ervaring echt even lekker mee. En op een gegeven moment waren we dus meer bij open water. Dus meer tussen de fjorden. En toen gingen we vissen en we hadden helemaal geen aas aan die hengels. Dat ik dacht van oké, maar gaat dit wel lukken? Want in Nederland lukt dat niet echt. Maar het ging hier prima. Dus we vingen best wel, ik denk vissen van ongeveer 20 centimeter. Soort zwarte vissen. En op een gegeven moment gingen we dus, want hij verplaatste de hele tijd een beetje met de boot. Om dan te kijken of andere vissen konden vangen. En volgens mij had hij ook een soort sonar. Maar daar heb ik niet echt op gelet, moet ik zeggen. Om te zien wat er onder ons lag. Stel je voor dat je ineens zo'n soort monster van Loch Ness of zo onder je ligt. What the fuck? Maar oké. En op een gegeven moment vangen we ook echt van die mega vissen. En met mega bedoel ik toch wel, ik zit hier aan mijn bureau. Ik ga heel even lineaal erbij pakken. Dit is zeg maar hoe mannen altijd overdrijven over lengtes. Oké, ik heb mijn lineaal hier is 30 centimeter. Maar ik denk toch zeker dat die vissen wel tussen de 50 en 60 centimeter waren. Tussen 40 en 60 centimeter. Echt fucking groot. Dat is super, super heftig om die dingen aan boord te halen. Dus op een gegeven moment, toen we een soort van die eerste vingen, Die conciërge had, ik weet bijna niet, ik wil zeggen knuppel, maar ik heb erover nagedacht hoe ik dit wilde zeggen. En ik dacht, nee, het is niet echt een knuppel. Het is meer als je een hamer hebt met een houten handvat, dan zit niet die bovenkant van de hamer eraan, maar een spijker. Dus wat hij deed, en het hele principe van waarom hij gaat vissen met mensen, is dat daarna die vis opgegeten wordt in het hotel, zeg maar. Dat wordt dan in het hotel gebakken. Maar bij zo'n grote vis, omdat die zo groot zijn, kun je ze dus niet gemakkelijk aan boord tillen. Dus dan had hij die, ja, hoe noem ik dit? Die spijkerhamer, die hij dan gewoon aan de zijkant van die vis erin sloeg. En dan kon hij die vis zo aan boord tillen. En toen dacht ik wel echt van, joh, het is wel een beetje grimmig. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, het is dat of overboord vallen als je die vis aan boord probeert te tillen. Dat was grimmig. Maar aan de andere kant ben ik wel iemand die vlees eet. En ik had wel zoiets van, ik moet hier wel naar kijken, want dit is wel wat er gebeurt op het moment dat, ja, nou ja, ik snap dat dit vis is ook hoor, maar dit is wel wat er gebeurt op het moment dat je vlees of vis eet. Die dieren gaan dan dood, zodat wij kunnen eten. Dus ik dacht, ik moet hier wel naar kijken, gewoon omdat ik dat van mezelf moet doen. En toen uiteindelijk dacht ik aan het eind van de dag, dacht ik van, weet je wat, ik ga echt minder vlees eten. Maar ja, toen ik thuis was, die ochtend daarna, ging ik al meteen filet americain eten. Een broodje salami. Dat ben je dan meteen weer vergeten. Maar goed, in die boot dacht ik, oké, ik moet hier wel goed naar kijken. Want ja, ik moet dat besef even hebben. En uiteindelijk, ja, dat is dan wat het is. Het is gewoon een beetje grimmig, maar ja, dat is wat het leven is, denk ik. I don't know. Maar wat ik bijna grimmiger vond, ik had niet zo'n mega vis gevangen, ik had alleen van die kleintjes gevangen, is dat we dus met die haakjes aan het vissen waren die dan, het was een soort triple haakje. Dus ze hadden in plaats van één haakje waren het er drie. Maar als zo'n vis dan dat haakje had gepakt, dan zat het dus soort van aan drie kanten door hem heen. En dat vond ik eigenlijk fucking zielig. Terwijl ik weet dat we daar gingen vissen om te kunnen eten. Maar ik vond het vooral heel zielig om dan soort van dat haakje er weer uit te krijgen. Omdat het dan vast zit. Ja, je kan het je wel voorstellen. Dus het was ook wel een keerzijde dat ik dacht van ja, dit komt er ook bij kijken. Het is niet alleen maar geinig van een vis vangen en dat is het. Maar dit zijn vervolgens ja, de volgende stappen die je moet ondernemen als je wil, als je wil eten. En uiteindelijk konden wij die vis niet eens eten. Omdat we dus al terug moesten naar het vliegveld om te gaan vliegen. Dus Igor was een beetje teleurgesteld. Hij zei van ja, dit is de eerste keer dat mensen niet de eigen vis opeten. Maar ja, we hadden er gewoon geen tijd voor. Dus uiteindelijk hadden Pom en ik na het vissen. Ik ben even aan het bedenken of ik trouwens nog iets vergeten ben. Oh nee, wacht. Ik had ook nog gevaren. Want ik heb vorig jaar heb ik mijn vaarbewijs gehaald. En dat was omdat ik nog geen praktijk hoefde te doen. En dan ben ik zo iemand. Even een slokje thee met melk. Thee met melk is echt top. Echt, de Engelsen weten echt wat ze doen. Maar ik ben ook zo opgegroeid, moet ik zeggen. Delicious. Ik ben even aan het bedenken waar ik was. Want nu ben ik door mijn eigen thee met melk verhaal ben ik vergeten waar ik was. Oh ja, ik had mijn vaarbewijs gehaald. En omdat ik geen praktijk hoefde te doen. En een soort van het hele ding wat er gezegd werd is van ja, maar je moet vanaf volgend jaar moeten praktijklessen bij. En toen dacht ik, ja, dan ga ik dit sowieso niet meer doen. Want ik heb niet eens, ik heb niet eens een boot. Ik heb nog nooit gevaren, dus dit slaat nergens op. En ik ga ook, als ik praktijklessen moet doen, ga ik dit zeker niet doen. Maar omdat ik alleen theorie hoefde te doen, heb ik dat toen wel gehaald. Maar nooit meer gevaren. Dus nu was het moment, toen die vissen dus ontleed moesten worden. Wat ik overigens niet deed, maar de andere steward deed dat. En ik vond dat fucking cool, want hij zei ook van ja, hij zegt luister, ik eet ook vlees. Dit is wat je moet doen om je vlees te eten. Hij zegt, you gotta walk the talk of zo, zei hij. Was cool. Ik was blij dat hij het deed, maar Igor wilde eigenlijk dat ik het ging doen. Maar ik dacht, no way in hell. Dus toen duwde hij me naar het stuur van de boot, zodat ik dan maar kon gaan varen. Maar eigenlijk was dat dus heel erg chill, want ik had nog nooit gevaren. Dus ik dacht, oh, ik kan wel nu even mijn soort van vaarskills toepassen. Maar eigenlijk kon het helemaal niet, want ik zag al meteen dat de kleur van de boeien anders waren. En op een soort van, ja, het water waar wij in lagen was zo breed eigenlijk dat het leek alsof er drie vaarstroken waren. Dus ik was eigenlijk al meteen confused. Ik dacht, ja, al die regels die ik destijds geleerd heb, gaan helemaal niet op. Maar het was wel heel cool om te varen en ook de experience. Want nadat je die vissen dus gaat ontleden, die meeuwen merken dat heel snel. En die ingewanden en dergelijke, die hoeven mensen natuurlijk niet te hebben. Dus die worden dan in het water gegooid. En die meeuwen weten meteen van, oké, we moeten komen. Dus een soort van, dan word je gevolgd door een hele wolk van meeuwen.
Maar het was echt een hele gave beleving. Ook tussen die fjorden en op sommige plekken was het 60 of 70 meter diep. En ik vind het heel bizar om dan te bedenken dat er nog een hele onderwaterwereld is die wij niet kunnen zien. En waar wij eigenlijk geen idee van hebben. En waar wij zo weinig over weten. Stel je voor dat er geen water is. Wat voor diepe kloof je dan hebt in dit, op deze planeet. Nou ja, goed. Dat zijn dingen waar ik over nadenk. Na het vissen gingen Pom en ik dus nog even, hadden we nog een half uurtje om wat te gaan eten. Dus toen zijn we pizza gaan eten. Want ja, wat doe je anders in Noorwegen? Ik had 's ochtends trouwens wel zalm gegeten. Fucking lekker. Ja, de beste zalm in de wereld komt volgens mij wel uit Noorwegen. En ik vond de mensen eigenlijk helemaal niet zo, ja, Noors of kortaf. Ik vond ze eigenlijk best chill. Soms valt het mee, soms valt het tegen. Ik vond mensen in Litouwen, die vond ik fucking Noors. En onbeleefd en communistisch. Maar dit viel me alleszins mee. Het weer was lekker. We hadden lekker weer gehad, maar dat kun je op de foto's ook wel zien. En ja, ik ben over het algemeen, was het fucking leuk. En Pom zei, we kunnen nog iets noordelijker gaan volgende keer. Want ze zei, we vliegen nog iets noordelijker op een andere stad. Ik weet even niet meer welke stad het was. Maar daar kun je dan ook met huskies, met huskyhonden op zo'n slee. En daar heb je dat groene licht. Ik weet even niet meer hoe het heet. Ik zou het op kunnen zoeken, maar dat ga ik niet doen. Oké, nou, het is 7:04 ochtends. Mijn ochtend is lekker productief begonnen. Ik hoop dat je het verhaal leuk vond. En ik ga zo lekker aan het werk. Bye!